Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewend heb uit Psalm 8 zingen wij het eerste en het tweede vers. Heere onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En het tweede, uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingenmonden. En wat er verder volgt, Psalm 8, en daarvan het eerste en het tweede vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 18e vers. Wij herzeggen nu Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, vers 11, Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lees nu Matteüs 1, vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want in hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van den Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Immanuel, het welk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 1, het 25e vers, het laatste gedeelte. Matteüs 1, vers 25b, deze woorden, en heette zijn naam Jezus. En heette zijn naam Jezus. Een drietal gedachten vragen naar aanleiding van deze tekst onze aandacht vanmiddag. In de eerste plaats waarom zij dat deden. In de tweede plaats wanneer zij dat deden. En in de derde plaats hoe zij dat deden. Het gaat hier over de naamgeving van de Heer Jezus door Jozef en Maria. Zij heette zijn naam Jezus. Waarom? Omdat hen dat opgedragen was door de engel. Dat was de boodschap van God geweest. Daarom deden zij dat. Zij hadden geen keus uit de een of de andere naam. De naam stond vast. Het kon maar één naam zijn en dat is de naam Jezus. In de tweede plaats, wanneer zij dat deden? Zij deden dat zoals dat gebruikelijk was bij de besnijdenis. Zo gebeurde dat onder het Joodse volk op de 8e dag. Dan kregen de jongetjes hun naam. En zo hebben Jozef en Maria dat ook gedaan. U kunt dat lezen in Lucas 2. En onze derde gedachte, hoe zij dat deden. We hebben de lofzang van Maria met elkaar gezongen. En ze zegt, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. En gemeente, dan begrijpt u, dat is een noemen door het geloof. Ze hebben die naam gegeven, omdat zij geloofden dat hij Jezus was. Daarom noemden zij hem Jezus. Dat zijn de drie gedachten waar we vanmiddag nog een ogenblik bij stil willen staan. Het gaat dus over de naamgeving. En gemeente, de naamgeving van onze kinderen is niet onbelangrijk. Ouders zijn daar in de zwangerschap vaak al volop mee bezig. Want immers, je wilt de naam hebben als het kindje geboren wordt. Ik denk dat er maar weinig ouders zijn die na de geboorte van hun kind nog niet weten hoe het kindje genoemd zou moeten worden. Het zijn ook de dingen waar het eerste naar gevraagd wordt, toen jullie kennis gegeven hebben van de geboorte van je zoontje of van je dochter. Toen was het eerste wat de familie vroeg, en hoe heet het? Wat is de naam? Niet onbelangrijk, want die naam dragen wij ons hele leven met ons mee. En als we gaan sterven, dan wordt die naam nog afgekondigd. Dus een naam is nogal wat. Het is iets wat je je hele leven meedraagt. En toch, een naam zegt over het algemeen maar heel weinig. Zou u anders geweest zijn als uw naam anders was? Ik denk het niet. Misschien hebt u een naam die totaal geen betekenis heeft. Want onze ouders gaven ons een naam om ons van anderen te onderscheiden. En vroeger hadden veel kinderen dezelfde namen. Vader werd altijd vernoemd. Dus dat betekent, als de vader een naam had, dan kwam die naam in de familie heel veel voor. En dan kregen kinderen vaak een bijnaam. Dan is het Jan van die of Jan van die. Om duidelijk te maken, ik bedoel die en die. Onze namen dragen wij om ons van andere mensen te onderscheiden. Maar gemeente, oorspronkelijk was de betekenis van een naam veel dieper. In de naam werd eigenlijk het wezen uitgedrukt van de persoon. Ik denk aan de eerste naam die in de Bijbel gegeven werd door Adam. Adam gaf zijn vrouw een naam. Hij noemde haar Eva. En dat betekent moeder aller levende. Wat een veelzeggende naam. De bijzondere betekenis van Eva werd daarin vastgelegd. Het was zelfs bij de dieren zo. Adam gaf de dieren niet zomaar willekeurige namen, maar hij gaf de dieren namen naar hun aard. Wat die namen geweest zijn, dat weten wij niet meer. Maar in die naam legde Adam de bijzondere aard van dat dier vast. Namen waren heel veelzeggend. En in de Bijbel is dat eigenlijk nog zo. Je ziet in de Bijbeltijd als mensen hun kinderen namen geven, dan ligt er in die naam heel vaak een bepaalde gedachte. Of daar ligt een bepaalde verwachting. Bijvoorbeeld de naam Isaac, eigenlijk Yitzchak. Yitzchak, daar ligt eigenlijk blijdschap in opgesloten. De Heere heeft ons een lachen gemaakt en als de Jood die naam zegt, dan hoor je daar ook iets in van zo'n vreugdelach, Yitzchak. En zo hebben alle of heel veel namen een betekenis. Maar heel veel betekenissen kloppen niet meer. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij de aard niet meer peilen kunnen. Ons verstand is verduisterd geworden. Wij kunnen geen namen meer geven zoals Adam dat deed in het paradijs. Heel veel ouders hebben zich ook vergist. Zelfs David. Hij noemde zijn zoon Absalom. En Absalom, dat betekent zoon des vredes. Nou, als er één onruststoker geweest is, dan is het Absalom geweest. Daar lag zijn wezen niet in uitgedrukt. Ik denk aan Salomo. Hij noemde zijn naam Rehabiam. Rijksvermeerderaar. Hij noemde zijn zoon Rijksvermeerderaar. En wat is er gebeurd bij Rehabiam? Jongens en meisjes, het rijk is helemaal in tweeën gegaan. Het rijk werd niet vermeerderd, maar het rijk werd gehalveerd. Aan de ene kant het tweestammenrijk en aan de andere kant het tienstammenrijk. Ik denk aan de ouders van Judas. Ze noemden hun naam, de naam van hun zoon Judas, Godlover. En Judas heeft de Heere Jezus verraden. Dus ja, gemeente, wij kunnen ons vergissen. Wij kunnen onze kinderen een mooie naam geven en er uiteindelijk naast zitten. En de grote vraag is dat nou met de Heere Jezus niet zo gebeurd, jongens en meisjes? Kijk, Jozef en Maria, die kunnen de Heere Jezus wel een mooie naam gegeven hebben. Jezus, dat is zaligmaker. Redder betekent het eigenlijk. Behouder. Dat is een prachtige naam. Maar ja, Jozef en Maria, die kunnen zich ook vergist hebben. Misschien hebben ze het ook wel mis gehad, want ze hadden ook een verduisterd verstand. En zij heette zijn naam Jezus. Nee, ze hebben zich niet vergist. En waarom hebben ze zich niet vergist? Zij hebben die naam niet bedacht. Maar deze naam heeft God bedacht. En deze naam heeft God aan Jozef en Maria bekendgemaakt. Het is ons voorgelezen uit dit hoofdstuk. Dat de engel Gabriel ook bij Jozef kwam. En de opdracht gaf om dit kind de naam Jezus te geven. En gij zult zijn naam heten Jezus. Jozef kan zich wel vergissen. Maar God kan zich niet vergissen. God peilt het wezen en God drukt het wezen uit in de naam. Gemeente, als God de Vader zegt dat dit kind Jezus is, dan kunt u er voor 100% van op aan dat het Jezus is. Want God de Vader, die vergist zich nooit. En dan ga ik Maria begrijpen als ze in haar lofzang zingt hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Zij heette zijn naam Jezus. Waarom? Omdat God het gezegd had. Ze hadden geen keus. Ze wilden ook niet anders. God kijkt er doorheen. Gemeente, de belangrijkste vraag is, hoe noemt God ons? Als hij ons een naam geeft, dan peilt hij het wezen. En dan lees ik in Romeinen 5 dat God ons een naam geeft. Hij noemt ons zondaren. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. U hoeft het niet te geloven. U denkt misschien goed van uzelf, maar God zegt dat u een zondaar bent. En God vergist zich niet. Als God zegt dat u een zondaar bent, dan bent u ook een zondaar. Gelooft u het ook? Die naam zondaar, is dat wel eens uw naam geworden? Hebt u wel eens geloofd dat God u zo noemt, zo als de tollenaar? Hij werd niet alleen een zondaar genoemd, maar hij was een zondaar. Hij was een zondaar in de beleving. En gemeente, dat hebben wij nodig. Dat we gaan geloven dat we zijn zoals God ons noemt. Met welke prachtige namen dat wij onszelf ook noemen. En dan mag ik ook prediken dat er naamsveranderingen in de Bijbel staan. De Heere kan mensen ook een andere naam geven. Ik denk aan Abram. Abram werd Abraham. Ik denk aan Sarai. Sarai werd Sarah. Ik denk aan Jacob. Jacob werd Israël. Ik denk aan Gideon. Gideon werd Jerubbaal. Ik denk aan Simeon. Simeon werd Petrus. Mensen die van de Heere een nieuwe naam kregen. Wij kunnen onze eigen naam veranderen, dat heeft geen zin. Maar God drukt het wezen uit. En als de Heere ons een nieuwe naam geeft, dan betekent het dat ons wezen veranderd is. Gemeente, u kunt nog een andere naam krijgen. En dan heb ik het niet over een naamsverandering bij de burgerlijke stand. Maar dan heb ik het over een naamsverandering door God gegeven. De naam Jezus wordt nooit meer veranderd. Die naam ligt vast. Dat is een onveranderlijke, blijvende naam. Ze noemde zijn naam, ze heette zijn naam Jezus. We gaan naar onze tweede gedachte. Wanneer? Wanneer hebben ze dat gedaan? Bij de besnijdenis. Er staat in Lucas 2, als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus. Dus dat gebeurde bij de besnijdenis. Daar waren vaak ook andere mensen bij aanwezig. Ik denk aan de besnijdenis van Johannes de Doper. De naamgeving van Johannes de Doper. Daar staat ook het een en ander over in de Bijbel. En we weten dat er dan ook mensen zijn die vragen stellen. En die verwachten dat dit kind naar zijn vader genoemd zal worden. Maar nee, Johannes is zijn naam. Dat was ook een naam door de Heere gegeven. Jozef en Maria hebben hun kind laten besnijden. Wat een wonder dat ze dat gedaan hebben, want het was een bijzonder kind. Ze hebben blijkbaar inzicht gehad in het borgwerk van de Heere Jezus. Dat hij naar deze aarde gekomen is om zich te stellen onder de wet te vervullen, ook de wet van de besnijdenis. En op die 8e dag heeft de Heere Jezus zijn naam gekregen. Ik weet niet wie daarbij geweest zijn. We lezen daar verder niet over in de Bijbel. Misschien is er wel niemand bij geweest. Jozef en Maria in ieder geval. Zij heten zijn naam Jezus. Bij de besnijdenis. Er is dus verband tussen de besnijdenis en de naamgeving. Gemeente, ik denk dat daar onze doopnamen vandaan komen. Vroeger kreeg men een naam bij de besnijdenis. Wij hebben doopnamen. Dat zijn doopnamen die bijna nooit gebruikt worden, alleen bij de doop. En bij officiële gelegenheden in ons leven. Dan klinken onze doopnamen. Bij de doop ons gegeven. Bij de doop uitgesproken. Maar bij ons is er vaak geen verband tussen die doopnaam en het sacrament. Vaak niet. Maar bij de Heer Jezus is er veel verband tussen die besnijdenis en zijn naam. En heette zijn naam Jezus. Wat gebeurde er bij de besnijdenis? Bij de besnijdenis werd er een wond veroorzaakt. Een stukje werd van het lichaam afgesneden en weggedaan. En dat stukje, dat zag op de zonde. Dat ziet op het uittrekken van de zonde. Maar de Heer Jezus had geen zonde. En zij heette zijn naam Jezus. Wat is nou het verband tussen die besnijdenis en de naam Jezus? Hij heeft de zonde van al de zijnen op zich genomen. Zaligmaker kan hij alleen zijn als hij de zonde op zich neemt, borgtochtelijk. Dus dat kleine kind, dat pasgeboren kind, dat droeg reeds de zonde. En de besnijdenis wees daarheen. De besnijdenis is een teken van de ellende, zoals de doop een teken is van de ellende. De doop ziet niet alleen maar op het bloed van de Heer Jezus. De doop ziet ook op onze nameloos diepe ellende. De doop zegt dat we buiten het koninkrijk zijn. En dat we daarom gewassen moeten worden. En wie niet gewassen wordt, die kan niet zalig worden. Dat zegt de doop. En dat onze kinderen gewassen moeten worden, dat is duidelijk. Wie zal een reine geven uit een onreine? Maar dat hij zich liet verwonden, dat is onbevattelijk. En zij heette zijn naam Jezus. Een direct verband. Bij de besnijdenis vloeide bloed. Vanmiddag vloeide geen bloed, gelukkig niet. Nieuwe Testament is dat niet meer nodig. De dopelingen hebben niet gehuild, jongens en meisjes. Het deed geen pijn. Het deed helemaal geen pijn. Maar als een jongetje besneden werd, oh, dat deed pijn. Zo'n jongetje schreeuwde het uit. Zo'n jongetje bloedde. Dat is erg. Er vloeide bloed. Waarom was dat nodig? Dat is door de zonde. Dat wees heen. Er is bloed nodig om van de zonde gereinigd te worden. De Heer Jezus, hij liet zichzelf besnijden. De eerste druppels bloed hebben gevloeid. En bij die bloedstorting hebben ze zijn naam genoemd Jezus. Dat is zaligmaker. Hij zou het bloed storten tot zaligheid van de zonde. Reeds bij de besnijdenis zien we al de lijn naar het kruis, Jezus. In de derde plaats, de besnijdenis wees hij naar de afzondering. De apostel Paulus zegt tegen de Galaten dat een iegelijk die zich laat besnijden schuldenaar is om de gehele wet te doen. Iemand die besneden is, die is afgezonderd. Net als iemand die gedoopt is, die is afgezonderd. Je hoort niet bij de wereld. Je mag ook niet als de wereld doen. Je mag niet met de wereld leven. Je bent afgezonderd door de doop. Je moet je ver van de wereld houden. Je moet Gods geboden houden. En als de Heer Jezus zich laat besnijden, dan zondert hij zich af van de wereld om Gods geboden te houden. En dat in plaats van mensen die dat nooit kunnen en die dat wel begeren en heten zijn naam Jezus. Wat is dat een veelzeggende sacramentsbediening geweest. Een direct verband tussen zijn naam en het sacrament. En omdat daar nu een verband geweest is, gemeente, daarom kan God een verband leggen tussen de naam van ons kind en het sacrament van de doop. De naam van ons kind. Niet eens de naam van de vader werd genoemd. De achternamen werden niet genoemd bij de doop. In sommige gemeenten wordt ook de achternaam bij de doopsbediening genoemd. In andere gemeenten niet. Vader Brakel zegt dat we dat niet moeten doen. Want het gaat bij de doop niet om de naam van de vader. Het gaat niet om de familienaam, maar het gaat bij de doop om iets anders. En ik hoop dat dat verband door de Heere gelegd mag worden tussen de persoonlijke naam van jullie kindje in de weg van Gods voorzienigheid aan jullie kind gegeven en dit sacrament, dit doopwater wat heen wijst naar die enige naam onder de hemel gegeven door welke wij moeten zalig worden. Gemeente, kennen wij die drie stukken waar het doopwater op wijst: ellende, verlossing en dankbaarheid. Wanneer ze dat deden? Bij de sacramentsbediening. We gaan naar onze derde gedachte, hoe ze dat deden. En zij heten zijn naam Jezus. Het was aan Jozef en Maria bekendgemaakt, anders hadden ze nooit geweten. God heeft het hun bekendgemaakt. Ze zaten boordevol met vragen. Hoe zal dat wezen? Terwijl ik geen man bekennen. En Jozef zat ook boordevol vragen. Hij was van plan om Maria heimelijk te verlaten. Hij wilde haar niet openbaarlijk te schande maken. Maar dan komt de engel. En die zegt: dit is een heilig kind. Gij zult zijn naam heten Jezus. Jozef en Maria, die hebben van God gehoord dat hij Jezus was. En daarom hebben zij hem Jezus genoemd. Gemeente, er zijn heel veel mensen die hem Jezus genoemd hebben. Maar niet iedereen heeft dat op dezelfde manier gedaan. Jozef en Maria, die hebben hem Jezus genoemd omdat ze wisten dat het Jezus was. Dat is een groot verschil. Zij kenden de betekenis van die naam, Jezus. Natuurlijk kenden de Joden de betekenis wel van de naam Jezus. De naam Jezus was in het Oude Testament al bekend. In het Oude Testament heb je de Hebreeuwse vorm van de naam Jezus. En dat is de naam Jozua. En als Jozua uit het Oude Testament aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld Handelingen 7 vers 45 en Hebreeën 4 vers 8... daar wordt diezelfde Jozua, die wordt Jezus genoemd. Dus het Hebreeuwse Jozua, dat is het Griekse Jezus van het Nieuwe Testament. Die naam die was bekend. En die mensen die die naam droegen in het Oude Testament waren typen van de Heer Jezus. Denk eens aan Jozua de hoge priester. Denk eens aan Jozua degene die het volk van Israël in het beloofde land heeft gebracht. Hij was een bijzonder type van de Heer Jezus. Zoals Jozua, de opvolger van Mozes, het volk van Israël bracht in Kanaan, zo zou Jezus zijn volk brengen in het beloofde land. Vol symboliek was die naam. Ook Jozua, de hoge priester uit het Nieuwe Testament. Maar die Jozua, dat was een zondige Jozua. Hij had onreine klederen aan. Hij was de Christus niet. Maar als hoge priester was hij een type van de Heer Jezus die komen zou. Hij heet Jezus, maar hij is ook zo. God peilt het wezen. En God zegt dat het Jezus is. En de engel die legt het uit. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is de diepe inhoud van de naam Jezus. Zalig maken. Zalig maken van waarvan? Het grootste kwaad, de zonde. En brengen tot het hoogste goed. En wat is het hoogste goed? Dat is de gemeenschap met God. Wat is het werk van de zaligmaker om twee partijen samen te brengen die helemaal nooit meer samen kunnen komen. Maar alleen in de weg van het bloed samengebracht worden. En dat is aan Jozef en Maria geopenbaard. Ze heten zijn naam Jezus. Maria heeft het al in haar lofzang gedaan. Mijn zaligmaker. Maar bij de sacramentsbediening, bij de besnijdenis, heeft ze het officieel gedaan. Ze noemde zijn naam Jezus. Gemeente, hebt u dat ook al gedaan? Wij kennen die naam. Er is niemand in de kerk die nog nooit van die naam gehoord heeft. Zelfs wereldse mensen kennen die naam. Alleen ze weten niet dat het Jezus is. Ze misbruiken die naam. Ze misbruiken die naam als een vloek. Jongens en meisjes, er stond een dominee op het station. En plotseling zei de vrouw die naast hem stond, Jezus. En toen keek die dominee en zei, oh, kent u Jezus ook? Wat, zegt die vrouw, wat bedoelt u? Ja, ik hoor dat u de naam noemt van mijn zalig, maar kent u hem ook? En die vrouw die begon te stotteren. En toen ging die dominee vertellen dat ze misbruik maakte van die naam. En toen zei die vrouw, meneer, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Dat was aangrijpend. Die vrouw kende die naam alleen maar uit een vloek. Ze wist niet dat het Jezus was. Kijk, wij kennen die naam allemaal. Wij zijn ermee grootgebracht. En dat is een voorrecht. Dat was bij de omwandeling van de Heer Jezus ook zo. Iedereen wist dat hij Jezus heette. En mensen noemden hem ook Jezus. Maar er zijn er maar weinig geweest die wisten dat hij Jezus was. Die deze naam genoemd hebben door het geloof. Gemeente, dat maakt zo'n groot verschil. Weet u, om die naam zo te noemen, dan moet u weten dat u een zondaar bent. Dat u een zondaar bent. Dat weet u. De klank kennen wij. En veel mensen hebben genoeg aan de klank, zondaar. Maar ze wenen er niet over. Ze hebben er geen droefheid over. Ze hebben geen last van de zonde. Ze weten, ik ben een zondaar. Dat weet ik. Maar er is een groot verschil of je weet dat je een zondaar bent, met je verstand, of dat je beleeft dat je een zondaar bent. En wij moeten het beleven. Hebt u al beleefd een zondaar te zijn, zoals de tollenaar? Hebt u al beleefd een onverbeterlijk zondaar te zijn? Want als u denkt, ja, vandaag doe ik zonde, maar morgen doe ik beter, dan heb je ook geen zaligmaker nodig. Hebt u al geleerd een onverbeterlijk zondaar te zijn? Hebt u geleerd een verloren zondaar te zijn? Maar gemeente, als ik geen verloren zondaar ben, dan is er geen plaats voor Jezus. We hebben vanmorgen gehoord van Johannes de Doper, die de weg moest bereiden voor de bruidegom. En onder zijn prediking zijn er mensen geweest die zich leerden kennen als verloren zondaren. Kijk, die naam zondaar, die geef je dan smart. Die naam zondaar, die kun je dan bijna niet met droge ogen zeggen. Die naam zondaar, die snijdt door je heen. Die naam zondaar, daar word je aan herinnerd als je je knieën buigt. Dan zeg je, o God, hoe kan ik toch tegen u spreken? Want u bent heilig en ik ben onheilig. De beleving van de naam zondaar. En gemeente, zo is het nu ook met de naam Jezus. Er zijn veel mensen die hebben aan de klank genoeg. Zeg, dat is Jezus. Ja, dat staat in de Bijbel en daar moet je in geloven. Maar ze weten niet dat het Jezus is. Ze hebben genoeg aan de klank. Maar weet u wie de inhoud van die naam Jezus gaan verstaan? Zondaren. Verloren zondaren. Die niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. Ik durf u te zeggen, als je dan voor het eerst van je leven, ook al heb je jaren in de kerk gezeten, maar als je dan voor het eerst die naam Jezus mag horen, dan weet je niet wat je hoort. Dan gaat het niet alleen om de klank, maar een zaligmaker die ik nodig heb. Een zaligmaker waar mijn hart naar uitgaat. Een zaligmaker die ik moet en die ik wil leren kennen. Want er is geen andere naam onder de hemel door welke wij moeten zalig worden dan de naam van Jezus, zaligmaker. Pilatus heeft die naam ook gekend. Pilatus heeft die naam op het bordje gezet, op het kruis. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. En hij heeft Jezus overgegeven. Veel mensen hebben die naam genoemd, maar niet verstaan. Maar deze beide mensen, ziende op dat kindje daar, dat bloedende kindje, die hebben tegen elkaar gezegd, dit is Jezus. Dit is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En ze hebben zich niet vergist, want ze wisten het van God. En God vergist zich niet. God zegt dat het Jezus is en het is ook Jezus. Gemeente, onze naam gaat ten onder. Onze naam gaat ten onder. Misschien hebt u een bekende naam. Misschien hebt u een mooie naam. Maar over 50 jaar, wie weet die naam dan nog? Of over 100 jaar, ja, misschien als u beroemde dingen gedaan hebt, dat er nog iets in een geschiedenisboekje ergens komt te staan. Maar dan heb je het wel gehad. Onze namen gaan eraan. Er zijn mensen die de landen noemen naar hun namen, zegt Psalm 49. Maar gemeente, die namen die blijven niet bestaan. De naam van de zondaren die blijft niet bestaan. God doet hun naam met hen vergaan in het hoogste strafgericht. Je naam gaat eraan. Blijft niks van over. En met onze naam vergaan we zelf ook. Maar deze naam, die vergaat nooit. Een gelukkig mens die hier op aarde mag vergaan. U begrijpt hoe ik dat bedoel. Bevindelijk. Persoonlijk. Dat mijn naam verdwijnen mag. Mijn doopnamen. Mijn namen waar ik zo trots op ben. En dat ik een zondaar mag worden. Voor God. Want dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is zijn werk. Paulus zegt van welke ik de voornaamste ben. Gemeente, is er nog werk voor Jezus? Is er nog werk voor de zaligmaker? Zijn er nog zondaren in Nunspeet? Of zijn we allemaal zo vol van gerechtigheid, zoals de broers van Jozef, die zegt, wij zijn vrome broeders. Ja, dan is er geen werk voor Jezus. Maar misschien zijn er vanmiddag ook op deze eerste zondag in het jaar verloren zondaren. Ik zeg, dominee, ik lig verloren, ik weet niet hoe het moet. Wel, dan zendt de Heere nog herauten, ook in dit jaar, die zeggen, hij is Jezus, een zaligmaker. Een gewillige zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En die naam Jezus gaat nooit verloren. Deze naam gaat nooit ten onder. Hij stierf, het is waar. Hij stierf aan het kruishout. Hij werd begraven. Maar is zijn naam verloren gegaan? Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. God heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergene die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. Amen.